Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Hallo allemaal, welkom bij Geschiedenis met Sjaak, de podcast waarin ik, Sjaak, met jou de geschiedenis induik. De 80-jarige oorlog kun je in feite in twee delen splitsen. Het eerste deel duurt van 1568 tot 1609 en na het 12-jarig bestand volgt van 1621 tot 1648 het tweede deel, waarna met de Vrede van Münster uiteindelijk een einde komt aan de 80-jarige oorlog. Het punt is echter dat je ook tot een iets andere indeling kunt komen, waarbij het eerste deel van de 80-jarige oorlog eigenlijk vooral op zichzelf staat en het tweede deel onderdeel is van een enorm Europees conflict dat in 1618 was uitgebroken en dat later bekend is komen te staan als de 30-jarige oorlog, omdat er in 1648 een einde aankwam met de Vrede van Westfalen. In feite was de Vrede van Münster gewoon een onderdeel van deze Vrede van Westfalen. Maar goed, in Nederland ligt de focus natuurlijk vooral op de 80-jarige oorlog. En voor de 30-jarige oorlog is eigenlijk nauwelijks aandacht. Ergens is dat natuurlijk ook wel heel erg begrijpelijk, maar het is ook wel jammer, want de 30-jarige oorlog is een heel fascinerend conflict. In feite de eerste echte wereldoorlog en het verloop en de nasleep zouden grote en langdurige gevolgen hebben voor heel Europa. In deze aflevering zal de aanloop en de voorgeschiedenis van deze oorlog centraal staan. Ik zal het daarbij gaan hebben over de verschillende dieperliggende oorzaken van de oorlog en natuurlijk de directe aanleiding en bespreken hoe de oorlog van een regionaal conflict uitgroeide tot een enorme Europese en eigenlijk zelfs wereldwijde oorlog. Maar goed, laten we bij het begin beginnen. En dat is om precies te zijn op 23 mei 1618 in Praag. Want dat is de dag dat de 30-jarige oorlog begon met de zogenaamde Tweede Defenestratie van Praag. Defenestreren, dat is een moeilijk woord voor iemand uit het raam gooien. En in dit geval werden de vertegenwoordigers van de katholieke koning Ferdinand II van Bohemen, waar Praag in lag, uit een van de ramen van de grote burcht van Praag gegooid door een aantal protestantse edelen. In de nasleep van dit alles kwam heel Bohemen in opstand tegen Ferdinand II, die daarop een leger die kant op stuurde en daarmee was de 30-jarige oorlog begonnen. Nou, voor ik hierover verder ga, eerst even wat cijfers. De 30-jarige oorlog begon, zoals gezegd, als een regionaal conflict in wat nu Tsjechië is, maar al snel raakte een groot aantal Europese landen erbij betrokken, waaronder, maar zeker niet uitgezonderd tot de Republiek, Spanje, Frankrijk, Zweden, Denemarken, Engeland en het Ottomaanse Rijk, waarbij overigens lang niet al deze landen tegelijkertijd deelnamen aan de oorlog en enkele gedurende de oorlog ook van kant wisselden. Ook de manier waarop landen aan het conflict deelnamen verschilde nogal. Zweden bijvoorbeeld heeft gedurende de oorlog een aantal grootschalige militaire expedities ondernomen in de Duitse landen, terwijl Engeland vooral financiële steun gaf aan verschillende partijen. Zoals gezegd werd de 30-jarige oorlog uiteindelijk ook een wereldoorlog, waarbij onder andere ook in Zuid- en Midden-Amerika, Afrika en Azië gevochten werd. Los van dit alles is de 30-jarige oorlog vooral berucht vanwege de enorme hoeveelheid slachtoffers die erbij viel. En dan met name in het gebied wat nu zo'n beetje Duitsland is, want daar werd de 30-jarige oorlog voornamelijk uitgevochten. Schattingen van het aantal doden lopen uiteen van 4,5 tot wel 12 miljoen, waarvan de overgrote meerderheid burgers waren. Aangezien de totale bevolking van de Duitse landen destijds zo'n 18 miljoen was, zou dat betekenen dat bijna 2/3 daarvan gedurende de oorlog is omgekomen. Nou, tegenwoordig zijn historici het er wel over eens dat dat wel enigszins overdreven lijkt. Maar dat neemt niet weg dat het aantal doden enorm hoog was. Overigens was ook het aantal slachtoffers onder militairen heel erg hoog. Hier moet verder bijgezegd worden dat zowel onder burgers als soldaten slechts een klein deel van de overledenen stierf als gevolg van oorlogsgeweld. De meeste doden vielen namelijk als gevolg van ziektes en hongersnood, die natuurlijk wel allebei indirect een gevolg van de oorlog waren. De Dertigjarige Oorlog staat daarnaast bekend als de laatste grote Europese religieoorlog. Zeg maar het sluitstuk van de reformatie en de opkomst van het protestantisme die begin 16e eeuw begonnen was. Nou, over de dieperliggende oorzaken straks veel meer, maar alvast vooruitlopend daarop. Religie was inderdaad een belangrijke factor in het uitbreken van de oorlog. Dat gezegd hebbende, religie was weliswaar een bepalende factor in de oorlog, maar politiek-strategische overwegingen speelden bij veel deelnemers een minstens zo grote en misschien zelfs wel grotere rol. Daarbij moet je dan denken aan verzet tegen de steeds verder gaande centralisatie en de steeds verder groeiende macht van de Oostenrijkse familie Habsburg. Ook hierover straks meer, maar de luisteraar die de afleveringen over Willem van Oranje heeft geluisterd, heeft wellicht al enige overlap herkend met de oorzaken van de Nederlandse opstand. En dat klopt ook, want de strijd tussen katholieken en protestanten, verzet tegen centralisatie en de Habsburgers speelde ook daar een grote rol in. De Dertigjarige Oorlog die speelde zich echter niet af in de Nederlanden, maar voornamelijk in het Heilige Roomse Rijk. En voor we verder gaan, is een kleine introductie daarvan wel noodzakelijk. Het ding is, dat is nog niet zo gemakkelijk. Het Heilige Roomse Rijk zat ongelooflijk gecompliceerd in elkaar en het is heel ingewikkeld om dat kort te bespreken en daarbij recht te doen aan alle nuances die er waren. Wat ik wil zeggen, wat ik nu ga vertellen is lang niet het complete verhaal. Hoe dan ook. Het Heilige Roomse Rijk is in de 10e eeuw ontstaan, om precies te zijn in 962, toen Otto I tot keizer werd gekroond. Met die titel keizer presenteerde Otto I zich als opvolger van de Romeinse keizers en vandaar dus ook de naam Roomse Rijk, waarbij dat Roomse duidt op het oude Rome. De naam Heilige Romeinse Rijk zou dan ook eigenlijk beter zijn en in het Engels en Duits heet het Rijk ook zo. Maar dit even terzijde. Die toevoeging Heilige is er overigens pas in de 12e eeuw aan vastgeplakt en in de 15e eeuw werd er ook nog der Duitse natie aan toegevoegd. Dus toen heette het officieel het Heilige Roomse Rijk der Duitse natie. Later, vanaf de 16e eeuw, onder invloed van de reformatie, verdween dat woord heilige weer geleidelijk uit de benaming van het gebied. En in de 17e, 18e en 19e eeuw werd het vaak simpelweg het Duitse Rijk genoemd. Maar goed, ook dit alles even terzijde. Ik zal het in deze aflevering gewoon hebben over het Heilige Roomse Rijk. Nou, dat Heilige Roomse Rijk, dat begint tussen aanhalingstekens dus officieel in 962, maar de eerlijkheid gebiedt eigenlijk wel te zeggen dat dit jaartal er eigenlijk een beetje achteraf opgeplakt is. Ten eerste omdat de naam Heilige Roomse Rijk op zichzelf dus pas eeuwen later in gebruik is geraakt, maar daarnaast ook omdat er eigenlijk al vanaf 800 een keizer was geweest die zichzelf als opvolger van de Romeinen had gepresenteerd, namelijk Karel de Grote. Punt was echter dat er vanaf 924 geen keizer meer geweest was en Otto I was degene die na bijna 40 jaar in 962 weer tot keizer werd gekroond. Maar ja, als je het dus zo beziet, was Otto I eigenlijk helemaal niet de eerste Heilige Roomse keizer, maar de eerste na een lange periode waarin niemand keizer was. Maar goed, dat Heilige Roomse Rijk dat zat enorm ingewikkeld in elkaar. Wat belangrijk is om te beseffen, is dat het Heilige Roomse Rijk niet één land was, maar een confederatie van, in elk geval in de 16e en 17e eeuw, honderden en misschien wel meer dan 1000 grotere en kleinere vorstendommen, graafschappen, hertogdommen, vrije steden en bisdommen. Er waren hele grote gebieden onderdeel van dat Heilige Roomse Rijk, zoals de hertogdommen Beieren en Württemberg en het Koninkrijk Bohemen, waar honderdduizenden mensen woonden. Maar ook bijvoorbeeld het dorpje Gronsveld, dat in het tegenwoordige Zuid-Limburg ligt en nu zo'n 3000 inwoners telt, maar in de 16e en 17e eeuw een rijksgraafschap was binnen het Heilige Roomse Rijk en daarmee in principe dezelfde juridische status had als bijvoorbeeld Beieren. En zoals Gronsveld waren er vele honderden en misschien wel duizenden. Al deze gebieden die bestuurden in principe zichzelf. Wat de zaak daarbij wel enigszins bemoeilijkte, was dat de bezittingen van edellieden vaak verspreid door het Rijk lagen en dus enorm versnipperd waren, wat onvermijdelijk leidde tot talloze onderlinge conflicten. Maar goed, voor zo'n situaties was officieel de keizer er. Tot de 13e eeuw waren de Heilige Roomse keizers ontzettend machtig geweest, maar in de eeuwen daarna waren ze die macht steeds meer kwijtgeraakt aan hun leenmannen. En dit ging dusdanig ver dat de keizers op een gegeven moment voor hun verkiezing afhankelijk werden van 7 zogenaamde keurvorsten. In 1356 werd officieel vastgesteld dat de koning van Bohemen, de markgraaf van Brandenburg, de hertog van Saksen, de palsgraaf aan de Rijn en de aartsbisschoppen van Keulen, Trier en Mainz mochten bepalen wie de Heilige Roomse koning werd. Want in eerste instantie was het namelijk zo dat iemand eerst verkozen werd tot Heilige Roomse koning. En tot 1508 was het zo dat die koning dan naar Rome moest reizen om daar vervolgens door de paus gekroond te worden tot keizer. Na 1508 werden de koningen meestal automatisch keizer. Maar dat even terzijde. Het punt was, de keizer stond officieel boven deze 7 keurvorsten. Later zouden het er overigens meer worden. Maar goed, eeuwenlang was het keizerschap dus geen erfelijke functie, maar die keizers waren min of meer afhankelijk van de welwillendheid van hun leenmannen. Sterker nog, ze dankten uiteindelijk hun positie aan een aantal van die machtigste leenmannen. Los van dat werd de macht van de keizer ook nog eens ingeperkt door de Rijksdag, wat je zo'n beetje kunt zien als het wetgevende orgaan van het Heilige Roomse Rijk. Officieel stond ook hier weer de keizer boven de Rijksdag, maar ja, in die Rijksdag hadden alle vorsten, bisschoppen en andere edellieden die een stuk grond bezaten in het Rijk zitting, evenals de vertegenwoordigers van de vrije steden. Ook buitenlandse vorsten die heerser waren van een gebied in het Heilige Roomse Rijk, die waren officieel lid van de Rijksdag. Vanaf het moment bijvoorbeeld dat de heersers van het vorstendom Hannover in de 18e eeuw het koningschap van Groot-Brittannië wisten te verwerven, had de Britse koning ook een zetel in de Rijksdag. In principe had iedereen die zitting had in de Rijksdag 1 stem, maar in de praktijk was er sprake van een getrapt systeem waardoor de machtigere leden meer te zeggen hadden. Om een lang verhaal dat ik hier wel enigszins versimpeld heb uitgelegd kort te maken, je kunt dus lastig zeggen dat het Heilige Roomse Rijk een politieke eenheid was en evenmin dat er sprake was van een sterk centraal gezag. De afzonderlijke vorstendommen die hadden vaak wel veel macht en in een aantal daarvan vond in de loop van de 16e eeuw een sterk centralisatieproces plaats, waarbij een aantal vorstelijke families hun macht flink wist uit te breiden, en ook dat ging natuurlijk weer ten koste van de macht van de keizers. En Een van de families waarbij dit proces gaande was, dat waren de Habsburgers. De Habsburgers waren zo'n beetje in de 10e en 11e eeuw opgekomen en waren in eerste instantie een familie zoals er vrij letterlijk honderden waren in het Heilige Roomse Rijk. Hun thuisbasis was in eerste instantie hun kasteel in Habsburg, dat gelegen was in Oostenrijk. Maar in de loop der tijd wisten zij hun gebied en macht steeds verder uit te breiden. Een bepalende speler, dat waren ze echter lange tijd zeker niet. In 1273 werd Rudolf I van Habsburg weliswaar verkozen tot Rooms koning. Maar dat was juist omdat het idee was dat hij een dusdanig beperkte machtsbasis had, dat hij geen bedreiging zou zijn voor de machtigere vorsten in het Heilige Roomse Rijk. Nou, dat bleek een compleet verkeerde inschatting, want Rudolf gebruikte zijn positie om de macht van de Habsburgers verder uit te breiden, en dan met name in Oostenrijk. Ook zijn opvolgers deden dit, soms door militaire veroveringen, maar veel vaker langs diplomatieke wegen, en dan met name via huwelijken. Op die manier wisten de Habsburgers bijvoorbeeld na de dood van de laatste hertog van Bourgondië, Karel de Stoute, grote delen van dat rijk te verwerven, waaronder grote delen van het tegenwoordige Nederland en België. Later werd ook Spanje Habsburgs, wederom dankzij een huwelijk, en daarmee verwierven ze ook de Spaanse bezittingen in Zuid-Amerika. En in het begin van de 16e eeuw wisten ze ook het koninkrijk Bohemen te verwerven. En met dit alles werden de Habsburgers langzaam maar zeker een grootmacht in Europa. In 1437 waren ze er bovendien in geslaagd om de keizerstitel van het Heilige Roomse Rijk te verwerven en zouden deze op een korte periode van 3 jaar na vast weten te houden tot het einde van het Heilige Roomse Rijk in 1806. Bedenk hierbij dat de keizerstitel dus in principe niet erfelijk was, maar dat de macht van de Habsburgers dus zo groot was dat niemand het aandurfde om iemand anders te verkiezen. En die enorme macht van de Habsburgers in de 16e eeuw wordt eigenlijk verpersoonlijkt in de figuur van Karel V. Die heerste over een rijk dat niet alleen Spanje en de Nederlanden omvatte, maar ook dus de Spaanse bezittingen in Zuid-Amerika en Italië. En hij was daarnaast ook keizer van het Heilige Roomse Rijk. Op Instagram en Facebook vind je een plaatje van Karels Rijk. Na de dood van Karel werd het Rijk verdeeld tussen enerzijds zijn zoon Philips II, die, zoals bekend, onder andere Spanje en de Nederlanden kreeg, en Ferdinand, de jongere broer van Karel, die onder andere de Oostenrijkse erflanden en Bohemen in handen kreeg en zich, nadat Karel V afgetreden was, Heilig Rooms koning en later keizer mocht noemen. Dat opdelen van de gebieden tussen familieleden was iets dat de Habsburgers van oudsher deden en wat een van de pijlers was waar hun succes op gebouwd was. Want natuurlijk vonden er zo nu en dan familieruzies plaats, maar over het algemeen werkten de verschillende familieleden heel aardig samen. Verschillende leden van de familie hadden namelijk vaak uiteenlopende titels. Dat had als nadeel dat je dus ook niet kunt spreken van één verenigd Habsburgs Rijk. Het voordeel hiervan was echter dat desondanks grote delen van Europa wel op de een of andere manier bij één van de takken van de familie behoorden. En bovendien hadden de Habsburgers hierdoor minder last van de dynastieke problemen waar vorsten in die tijd maar al te vaak mee worstelden. Kijk, zolang een vorst in deze tijd geen mannelijke volwassen erfgenaam had, was zijn positie wankel. Want als de vorst zou komen te overlijden, kon diens hele rijk en hele dynastie in één klap ten einde komen. De hiervoor genoemde Karel de Stoute, de hertog van Bourgondië, is daar een goed voorbeeld van. Dat hertogdom Bourgondië was in de 14e en 15e eeuw uitgegroeid tot een heel machtige staat in Noordwest-Europa. Maar toen Karel in 1477 sneuvelde in een veldslag en geen mannelijke erfgenaam achterliet, hield het Rijk simpelweg op te bestaan. En doordat zijn enige kind, Maria, trouwde met een Habsburger, viel zoals verteld een groot deel van de voormalige Bourgondische gebieden in Habsburgse handen. Nou, door hun bezittingen constant te verdelen onder familieleden, hadden de Habsburgers hier minder last van. Al kwam ook daar natuurlijk wel eens een opvolgingscrisis voor. De Spaanse Successieoorlog die in 1701 uitbrak, is daar een voorbeeld van. Even ter illustratie van hoe hetgeen ik hiervoor verteld heb in de praktijk werkte. Begin 17e eeuw werd Spanje geregeerd door Philips III, de zoon van Philips II, terwijl diens neef Rudolf heilig Rooms keizer was. Een andere kleinzoon van Karel V, Albrecht, die onder andere naar voren is gekomen in de aflevering over Philips Willem, de oudste zoon van Willem van Oranje, bestuurde als landvoogd de Nederlanden, althans dat deel wat niet tot de Republiek behoorde. Albrecht was ook de broer van Rudolf, terwijl een andere broer, Matthias, koning van Hongarije was, en weer een andere broer, Maximiliaan, grote delen van Oostenrijk en Pruisen in bezit had en grootmeester was van de Duitse orde. Dat was een katholieke ridderorde die ook aardig wat bezittingen in Oost-Europa had. Daarnaast waren er nog talloze familieleden met minder grote en machtige gebieden. Een oom van de hiervoor genoemde broers bijvoorbeeld, Ferdinand, die bestuurde een ander deel van Oostenrijk. En deze Ferdinand, die zou een grote rol gaan spelen in het uitbreken van de Dertigjarige Oorlog. Dus die gaan we nog tegenkomen. En daarnaast waren al deze Habsburgers natuurlijk ook getrouwd. En dat trouwen gebeurde vrijwel altijd uit politiek-strategische overwegingen. En zo waren de Habsburgers in de loop der tijd verbonden geraakt met bijna alle belangrijke vorstenhuizen en adellijke families van Europa. En daarmee waren ze in feite uitgegroeid tot de belangrijkste adellijke familie van Europa, die zowel respect afdwong als angst opriep. In Frankrijk bijvoorbeeld voelde men zich min of meer omsingeld door Habsburgers en als je bijvoorbeeld die kaart van het Rijk van Karel V bekijkt, nou ja, dan zit daar ook best wel wat in. En er waren dus ook heel wat mensen in Europa die maar wat graag de macht van de Habsburgers wilden beteugelen. En het was dus ook zeker niet zo dat het de Habsburgers altijd maar voor de wind ging. Ze hadden talloze vijanden in heel Europa en ook in hun eigen gebieden was het lang niet altijd rustig. Karel V en Philips II bijvoorbeeld, die centraliseerden op grote schaal, wat er in de kern simpelweg op neerkwam dat zij hun eigen macht wilden vergroten ten opzichte van de adel en de steden. Nou ja, het ding was, eeuwenlang hadden de vorsten in het Heilige Rooms Rijk, zoals verteld, de macht van de keizer heel aardig in toom kunnen houden. Maar nu werd dat steeds moeilijker en dat leidde tot veel verzet. Bovendien was het zo dat de diverse takken van de familie weliswaar vaak heel goed samenwerkten, maar dat de belangen van die takken ook nog wel eens uit elkaar konden lopen. De Habsburgers in Oost-Europa bijvoorbeeld, die waren in een min of meer constante strijd verwikkeld met de Ottomanen, iets dat voor de familietak in Spanje een stuk minder belangrijk was. Een andere strijd waar de Habsburgers in verzeild raakten en die een grote factor zou zijn in het uitbreken van de Dertigjarige Oorlog, was die tegen het protestantisme. Nou, over de achtergronden en de opkomst van het protestantisme is verteld in de aflevering over de wederdopers van Münster. Wat hier vooral van belang is, is dat de Habsburgers over het algemeen felle tegenstanders waren van het protestantisme. Al was de een hier wel fanatieker in dan de ander. Maar bijvoorbeeld Karel V moest niets hebben van het protestantisme en verbood het nieuwe geloof dan ook al snel. Op veel plekken leidde dit tot onrust. In de Nederlanden bijvoorbeeld, maar ook in het Heilige Roomse Rijk. Want vergeet niet dat Maarten Luther, die over het algemeen gezien wordt als degene waarmee de reformatie begon, actief was in Wittenberg, dat in het hertogdom Saksen en dus het Heilige Roomse Rijk lag. Luther kreeg dus ook al snel heel veel aanhang in het Heilige Roomse Rijk. Karel V, die was echter onverbiddelijk En al snel mondde dit alles uit in, nou ja, wat je eigenlijk niet anders kunt noemen dan een religieuze burgeroorlog. Ook veel vorsten die gingen namelijk over tot het protestantisme. Voor velen speelde hier een religieuze overweging mee, maar uiteindelijk ook gewoon politiek-strategische belangen. Want veel vorsten die zagen een kans om hun macht ten opzichte van de Habsburgers te vergroten. De protestantse vorsten die verenigden zich in het zogenaamde Schmalkaldisch Verbond. Karel V die kwam in de daaropvolgende strijd echter als winnaar naar boven. Desondanks zou het nooit meer worden zoals het was. De ideeën van het protestantisme waren inmiddels dusdanig diep geworteld dat dit niet meer in te dammen was. Karel V zag daarom in dat hij, om de stabiliteit in zijn rijk te kunnen handhaven, gedwongen was om concessies te doen. In 1555 werd daarom de godsdienstvrede van Augsburg gesloten. En daarin werd het principe van cuius regio, eius religio afgekondigd. Wat erop neerkwam dat binnen het Heilige Roomse Rijk de vorst van een gebied mocht bepalen welke religie in diens gebied was toegestaan. En de keizer die mocht daar niks tegen doen. Deze godsdienstvrede die bracht tijdelijk enige rust, maar voor Karel V was het een enorme nederlaag en het zou een van de redenen zijn waarom hij niet veel later zou aftreden als keizer. Het ding was natuurlijk wel, zo'n cuius regio eius religio principe was heel leuk bedacht, maar in de praktijk was dit zeggen dat gebied A 100% katholiek moest zijn en gebied B 100% protestant natuurlijk niet te handhaven. Zeker niet in zo'n enorm versnipperd gebied als het Heilige Roomse Rijk. Bovendien waren er in de godsdienstvrede talloze uitzonderingen op de regels opgenomen. Verschillende bisdommen en rijksteden bijvoorbeeld, die hoefden zich niet aan de bepalingen te houden. In die steden bijvoorbeeld mochten protestanten en katholieken gewoon naast elkaar blijven wonen. En daar konden de problemen dus ook elk moment weer tot uitbarsting komen. Een ander probleem was dat de godsdienstvrede alleen voorzag in een regeling tussen katholieken en lutheranen. Met andere takken van het protestantisme, zoals het calvinisme, was helemaal geen rekening gehouden. Oftewel, ook na 1555 bleven er constant religieuze brandhaardjes ontstaan, die voor veel vorsten vaak ook weer een mooie gelegenheid waren om te proberen hun macht uit te breiden ten koste van hun buren of ten koste van de keizer. En die keizer die zag zich vervolgens ook weer genoodzaakt om zich ermee te bemoeien. Los van dit alles leefde er zowel aan katholieke als protestantse kant een enorme angst voor de ander, als in dat er altijd een moment kon komen dat de andere partij weer naar de wapens zou grijpen of de godsdienstvrede zou schenden. Een voorbeeld daarvan: in 1555 was afgesproken dat protestanten de kerklanden die ze in bezit hadden genomen mochten behouden. Dit overigens tot grote woede van veel katholieken. En in 1608 werd dan ook opeens besloten dat deze bepaling toch niet gold en dat die gebieden, inmiddels 50 jaar na de godsdienstvrede, alsnog moesten worden teruggegeven. Dit leidde uiteraard weer tot een hele hoop gedoe en in datzelfde jaar besloten de protestantse vorsten dan ook, waaronder onder andere de machtige hertog van Württemberg en de keurvorst van Brandenburg, tot een militair samenwerkingsverbond, de Evangelische Unie. Om aan te geven dat het oprichten van die Unie en het lid worden daarvan echt niet alleen maar gebeurde op basis van religieuze overwegingen, een andere belangrijke protestantse vorst, die van Saksen, weigerde juist om lid te worden. In reactie op de Evangelische Unie werd niet veel later een katholieke tegenhanger opgericht, de Katholieke Liga, met als belangrijkste leider de hertog van Beieren en waar ook de keurvorsten van Mainz, Keulen en Trier zich bij aansloten. De Habsburgers die wilden zich eigenlijk hier allemaal een beetje buiten houden, maar ja, uiteindelijk steunden ze natuurlijk toch de Katholieke Liga. En dat zorgde natuurlijk meteen weer voor een hoop wantrouwen aan protestantse kant. De Habsburgers hadden niet alleen lang getwijfeld omdat zij ook wel snapten dat de eenheid van het Heilige Roomse Rijk niet echt geholpen daarmee was als zij openlijk de kant van de katholieken zouden kiezen. Maar een andere reden waarom ze lang getwijfeld hadden was dat de leider van de katholieke liga de hertog van Beieren was en die stelde zich over het algemeen nogal anti-Habsburgs op. In 1610 kwam de hele boel tot uitbarsting. Vlak daarvoor was de katholieke hertog van Gulik, Kleef en Bergen, dat net over de grens met Nederland ligt, overleden zonder opvolger. En twee protestanten, de ene familie van de keurvorst van Brandenburg en de ander van de graaf aan de Pals, claimden vervolgens de hertogstitel. In zekere zin is dit hele conflict, dat bekend is komen te staan als de Gulik-Kleefse successieoorlog, een soort voorloper en blauwdruk van de Dertigjarige Oorlog. Want kijk, in essentie was dit alles natuurlijk een puur regionale aangelegenheid. Gulik, Kleef en Berg was zeker geen onbelangrijk hertogdom, maar het was natuurlijk ook weer geen supergrote speler. Maar ja, keizer Rudolf II wilde absoluut voorkomen dat het hertogdom protestant zou worden en ging er zich dus ook tegenaan bemoeien en stuurde een leger die kant uit. De protestanten die waren vervolgens weer woedend om de bemoeienis van de keizer en die bemoeienis had ook internationale gevolgen. In Frankrijk was men bang dat de Habsburgers het hertogdom voor zichzelf zouden houden en hun macht dus verder zouden uitbreiden. Spanje wilde liever niet dat het hertogdom protestant zou worden, want Spanje had dan weliswaar op dat moment tijdelijk een wapenstilstand met de Republiek, maar vond het alsnog geen goed idee dat een protestants hertogdom als mogelijke bondgenoot naast die Republiek zou komen te liggen. Spanje wist ook één van de pretendenten zover te krijgen om zich te bekeren tot het katholicisme en leverde als dank een grote hoeveelheid troepen, waarna de Republiek natuurlijk de overgebleven protestantse kandidaat ging steunen. Zo zie je dus dat hier een eigenlijk heel regionaal conflict uitgroeide tot een internationale crisis. Uiteindelijk werd een grote Europese oorlog wel nog voorkomen doordat er een compromis werd gesloten. Het hertogdom dat werd verdeeld tussen beide pretendenten en Spanje en de Republiek kregen bovendien elk een stad uit het hertogdom. Enerzijds als tegemoetkoming voor de gemaakte kosten en energie die ze in het conflict hadden gestoken en anderzijds zodat ze de door hun gewenste heersers konden blijven steunen. En zo wisten eigenlijk die beide landen te profiteren van een regionale opvolgingskwestie die hun in essentie eigenlijk helemaal niet direct aanging. In deze Gulik-Kleefse successieoorlog zie je de factoren die een rol speelden bij het uitbreken van de Dertigjarige Oorlog, zoals gezegd, heel mooi terug. Een en ander draaide in beginsel om een religieuze kwestie, maar net zo goed speelden allerlei politiek-strategische overwegingen een grote rol, evenals de machtige positie van de Habsburgers en daarmee verbonden eigenlijk gewoon het hele machtsevenwicht zoals dat in Europa bestond. Nou, in dit geval kon een grote oorlog nog voorkomen worden, maar dat zou in 1618 uiteindelijk niet lukken. En net als bij de Gulik-Kleefse successieoorlog begon dit alles eigenlijk met een regionaal conflict dat draaide om religie. En plaats van handeling was zoals verteld het koninkrijk Bohemen. In Bohemen had het protestantisme van oudsher heel veel aanhang. En dat had er mede mee te maken dat een van de voorlopers van de reformatie, Jan Hus, uit Bohemen afkomstig was. Jan Hus was niet alleen rector magnificus van de Universiteit van Praag, maar ook gewijd tot priester. En in zijn preken gaf hij regelmatig kritiek op de gang van zaken in de katholieke kerk van het begin van de 15e eeuw en dan met name op de enorme corruptie binnen de kerk en de handel in relieken en aflaten. Daarnaast preekte hij niet in het Latijn, maar in het Tsjechisch, waardoor zijn kritiek snel verspreid raakte en bij een groot deel van de bevolking bekend werd. Vanwege zijn kritiek werd Hus in 1409 geëxcommuniceerd en in 1412 werd door tegenpaus Johannes de 23e een anathema tegen hem uitgesproken. Dat laatste hield in dat het de inwoners van Praag en omgeving verboden werd om nog langer contact te hebben met Hus en ze hem ook niks meer mochten verkopen en hem zelfs geen eten of drinken meer mochten geven. Gebeurde dat toch, dan zou de hele streek geëxcommuniceerd worden. Nou, dat uitgerekend Johannes de 23e dit anathema uitsprak, was gegeven zijn eigen staat van dienst, nou ja, behoorlijk ironisch. Maar als je meer over hem wilt weten, dan verwijs ik je naar de afleveringen over de familie de Medici. Maar goed, niet veel later werd Jan Hus uitgenodigd om naar het concilie van Constans te komen, dat als doel had om de scheuring in de katholieke kerk, die ertoe geleid had dat er meerdere pausen actief waren, te beëindigen. Aan Hus werd door de Heilige Roomse Keizer beloofd dat hij niet gearresteerd zou worden, maar de Heilige Roomse Keizer die brak zijn belofte en Jan Hus werd alsnog gearresteerd. En niet alleen dat, in 1415 werd hij, ondanks grootschalige protesten van de Boheemse adel, veroordeeld tot de brandstapel. 4 jaar later stierf de toenmalige koning van Bohemen en viel de troon toe aan diezelfde keizer die verantwoordelijk was voor de dood van Hus. Het Boheemse volk was de rol die de keizer daarin gespeeld had nog niet vergeten en kwam dan ook massaal in verzet, wat leidde tot de zogenaamde Hussitenoorlogen die eindigden in een soort van gelijkspel, maar waarbij de sympathieën voor Jan Hus dus zeker niet waren uitgeroeid. Overigens begonnen deze oorlogen met het uit het raam gooien van een aantal vertegenwoordigers van de keizer die diens komst in Praag moesten voorbereiden en dit is dan ook de eerste defenestratie van Praag. Maar goed, het mogen duidelijk zijn, het anti-katholieke sentiment was in Bohemen nog steeds behoorlijk groot. Niemand was bijvoorbeeld vergeten dat tijdens de Hussitenoorlogen door de paus niet minder dan 5 kruistochten waren uitgeroepen tegen de inwoners van Bohemen. En tijdens de reformatie gingen veel inwoners van Bohemen dan ook over tot het lutheranisme. En uiteindelijk was dat alles behoorlijk tegen het zere been van diegenen die het op dat moment voor het zeggen hadden in Bohemen. En dat was vanaf 1526 de familie Habsburg. Want in dat jaar was de koning van Bohemen tijdens een veldslag gestorven zonder directe erfgenaam. Maar gelukkig was Ferdinand, de jongere broer van Karel V, die hem uiteindelijk dus ook zou opvolgen als Heilig Rooms keizer, getrouwd met de zus van de overleden koning en wist zo de troon te verwerven. En Ferdinand die deed eigenlijk hetzelfde als zijn broer. Hij voerde een strak centralisatiebeleid, wat ten koste ging van de macht van de Boheemse adel en steden, en trad hard op tegen de protestanten. En ook in Bohemen leidde dat tot veel verzet. In 1547 weigerde Bohemen bijvoorbeeld om soldaten te leveren voor de strijd tegen het Schmalkaldisch Verbond. Met behulp van Spaanse troepen slaagde Ferdinand er uiteindelijk in om deze opstand neer te slaan, waarna de privileges van de Boheemse steden nog verder werden ingeperkt. Desondanks stelde Ferdinand zich vanaf dat moment wel toleranter op tegenover de protestanten in Bohemen, omdat hij zich ook wel besefte dat hij met name de adel ook gewoon nodig had, bijvoorbeeld in tijden van oorlog. Het lukte hem wel om het katholieke aartsbisdom Praag te herstellen, dat was namelijk opgeheven door de protestanten, maar heel veel verder kwam hij niet in zijn strijd tegen het protestantisme. Die relatieve tolerantie tegenover protestanten die werd door Ferdinands opvolgers overigens ook voortgezet. In 1609 bepaalde keizer Rudolf II bijvoorbeeld dat de Boheemse protestanten volledige godsdienstvrijheid genoten. Zijn opvolger Matthias zette deze tolerante politiek voort, maar toen deze in 1618 ernstig ziek werd en geen directe opvolgers had, ging het koningschap van Bohemen over naar zijn oom Ferdinand II. En deze Ferdinand was uit een heel ander hout gesneden. Ferdinand was namelijk fanatiek katholiek en schijnt ooit gezegd te hebben dat hij liever over een woestijn zou regeren dan een land vol ketters. Hij ging volgens sommige bronnen meerdere keren per dag naar de kerk en zou toen hij later keizer werd zelfs alle schilderijen waarop naakte mensen stonden afgebeeld hebben laten verwijderen uit zijn paleis. Omdat hij dat niet kuis genoeg vond. Dus ja, het feit dat protestanten in Bohemen, maar ook elders, in bijvoorbeeld Oostenrijk zelf, door de relatief tolerante houding van zijn voorgangers relatief veel vrijheden hadden gekregen, was Ferdinand een doorn in het oog. En dat die protestanten inmiddels met dusdanige aantallen waren dat ze zelfs politiek gezien behoorlijk wat eisen konden stellen, was hem al helemaal een gruwel. Toen hij vanaf 1595 het bestuur over een deel van Oostenrijk overnam, werd dan ook meteen duidelijk uit welke hoek de wind zou gaan waaien. Onder het mom van eenheid die nodig was in de strijd tegen de Ottomanen, werden protestantse instellingen gesloten, protestantse boeken in beslag genomen en verbrand, en protestantse edelen die weigerden om zich te bekeren tot het katholicisme, werd simpelweg hun titel en gebied afgenomen. Anderen werden gedwongen om het gebied te verlaten, waaronder overigens de bekende sterrenkundige Johannes Kepler. Dus ja, toen deze Ferdinand in beeld kwam om koning van Bohemen te worden, kun je je wel voorstellen dat ze daar bepaald niet stonden te trappelen. En die skepsis die bleek al snel helemaal terecht. Want Ferdinand had ook in Bohemen absoluut geen zin om compromissen te sluiten met de protestanten. Vrijwel meteen verbood hij de bouw van protestantse kerken en toen een standenvergadering daartegen protesteerde, hief hij die simpelweg op. En in die sfeer kwamen op 23 mei 1618 vier van zijn vertegenwoordigers aan in Praag om een bezoek van Ferdinand aan die stad voor te bereiden. Een half uur nadat zij waren aangekomen in de burcht, verzamelde zich een groep protestantse edelen daar en wisten de burcht binnen te dringen. Ze gingen naar de vier vertegenwoordigers toe en eisten van hen uitleg. Ze wilden weten welke rol die vertegenwoordigers hadden gespeeld in het besluit van Ferdinand om het bouwen van protestantse kerken te verbieden. De vertegenwoordigers die voelden zich natuurlijk behoorlijk bedreigd en probeerden de boel te rekken door te zeggen dat ja, voor ze antwoord konden geven moesten ze eerst even overleggen met hun meerdere. Oftewel, het kon nog wel even duren voordat de vragen van de protestantse edelen beantwoord werden. Maar die namen daar geen genoegen mee. Van twee vertegenwoordigers bleek al snel dat ze niks met dit alles te maken hadden en die mochten dan ook gaan. Maar bij twee anderen, Willem Slavata van Kloem en graaf Jaroslav Borita van Marentinici, lag dat anders. Onder druk gezet erkenden zij dat ze zich inderdaad achter de beslissing van Ferdinand II hadden geschaard. Ongetwijfeld dachten beiden dat ze niet echt gevaar liepen, want ja, ze waren uiteindelijk de officiële vertegenwoordigers van de koning. Maar de aanwezige protestantse edelen verklaarde dat zij vijanden waren van het protestantse geloof en dat het een te groot risico zou zijn om ze te laten leven. Als ze aan Ferdinand II zouden vertellen wat er gebeurd was, dan zou deze ongetwijfeld wraak willen nemen op de protestantse edelen. En daarop werden beide mannen en hun secretaris Philip Fabricius beetgepakt en uit het raam gegooid. Alle drie maakten een val van 21 meter naar beneden, maar wonder boven wonder overleefden ze het alle drie. Overigens, het raam waaruit ze gegooid zouden zijn, kun je in de burcht in Praag nog altijd bezoeken. Maar dat even terzijde. Volgens katholieke propaganda uit die tijd werd het drietal tijdens hun val beschermd door engelen. De protestantse versie die luidde dat ze terechtkwamen in een mesthoop. En de waarheid is waarschijnlijk dat hun val gebroken werd door het feit dat de grond waarop ze terechtkwamen enigszins helde en daarnaast dat ze kleding aan hadden die hun ook beschermd heeft. Dit alles komt ook naar voren uit het verslag dat de vertegenwoordigers achteraf zelf deden, waarbij ze overigens ook heel erg benadrukten hoezeer ze al die tijd bij hun geloof waren gebleven en dat de protestanten hen ook nog eens beroofd hadden van allerlei juwelen die ze bij zich droegen. Eenmaal bekomen van de val vluchtte het drietal, waarvan er zeker één zwaar gewond was, naar een nabijgelegen paleis waar de leider van de katholieken in Bohemen woonde. Niet veel later verzamelde een woedende menigte protestanten zich al daar om het drietal alsnog af te maken, maar die konden worden tegengehouden en de volgende nacht wist Jaroslav Borita van Maritinici in het geheim Praag te ontvluchten en naar Beieren te reizen en ook de secretaris ontkwam en haastte zich naar het hof van Ferdinand II om te vertellen wat er gebeurd was. Later zou deze Philip Fabricius overigens geridderd worden en daarbij de titel van Rozenveld en Hohenval aannemen. En dat laatste betekent letterlijk hoge val, wat natuurlijk een verwijzing was naar de defenestratie van Praag. Willem Slavata van Kloem was te zwaar gewond om te vluchten en moest zich nog enkele weken verborgen houden in Praag, maar ook hij zou uiteindelijk ontkomen. De defenestratie van Praag die lijkt op het oog een spontane uitbarsting van woede, maar dit was het heel nadrukkelijk niet. De protestantse edelen hadden van tevoren de hele actie doorgesproken en ook het feit dat de vertegenwoordigers van de keizer uit het raam werden gegooid was geen toeval. Zoals verteld was dit eerder ook gebeurd in het kader van de Hussitenoorlogen. En hier zat dus een grote vorm van symboliek aan vast. Bovendien hadden de protestantse edelen in de weken daarvoor contact gezocht met andere protestantse edelen in het Heilige Roomse Rijk. En hoewel daarbij waarschijnlijk niet concreet was besproken wat het plan was, waren ze er, zo lijkt het, van overtuigd dat ze hulp zouden krijgen uit andere delen van het Heilige Roomse Rijk. En in elk geval was de defenestratie het startsein voor een algemene protestantse opstand die zich al snel uitbreidde naar Oostenrijk en Zwitserland. Veel katholieken in Bohemen trokken zich daarop terug in de stad Pilsen. In september 1618 trok vervolgens een protestants huurlingenleger onder leiding van Ernst van Mansveld op naar die stad. Van Mansveld was overigens het buitenechtelijk kind van de landvoogd van Luxemburg en, opvallend genoeg, katholiek en zou dat ook zijn hele leven blijven. Van Mansveld was echter in eerste instantie vooral gewoon een huurling die in dienst was van de hertog van Savoye en die had hem opgedragen de Boheemse opstandelingen te helpen. En dus deed Van Mansveld dat. Over die rol van huurlingen in de Dertigjarige Oorlog kom ik op het einde nog even terug. Na een beleg dat precies 2 maanden en 2 dagen duurde, viel uiteindelijk de stad. Het eerste grote wapenfeit van de Dertigjarige Oorlog was daarmee een feit en de protestanten hadden de overwinning behaald. Tijdens het beleg was overigens een komeet aan de hemel verschenen die wekenlang zichtbaar zou blijven en veel mensen in die tijd interpreteerden dat als een heel slecht voorteken. Goed, terwijl dit allemaal gaande was, zat Ferdinand II natuurlijk ook niet stil. Die verzamelde een leger om de Boheemse opstand neer te slaan. Tot bevelhebber hiervan werd de graaf van Bucquoy benoemd, die jarenlange ervaring had als militair en bevelhebber en bekend stond als een sluw en kundig legeraanvoerder. Hij kreeg dus het bevel over het keizerlijke leger, maar dat was een behoorlijk uitdagende taak, want dat leger had min of meer een gebrek aan alles, van geld en manschappen tot proviant. Desondanks trok van Bucquoy op naar Praag, maar een Boheems leger wachtte hem op en behaalde in de daaropvolgende veldslag een klinkende overwinning. En daarmee stond het, om het in sporttermen te zeggen, dus 2-0 voor de Boheemse opstandelingen. Dat wil echter niet zeggen dat de oorlog beslist was. Want de protestantse leiders die realiseerden zich heel goed dat, nou ja, uiteindelijk dit een soort strijd was van David tegen Goliath. In die zin dat de Habsburgers veel meer financiële en militaire mogelijkheden hadden dan de Boheemse opstandelingen, al helemaal als de Spaanse familie hen zou komen helpen. De Boheemse opstandelingen die wisten uiteindelijk heel goed dat ze alleen maar konden winnen als er hulp kwam van buitenaf. Dat kon in de vorm van financiële of militaire steun, maar het zou bijvoorbeeld ook helpen als andere protestantse vorstendommen in het Heilige Roomse Rijk in opstand zouden komen, zodat Ferdinand II gedwongen was op meerdere fronten te vechten en zijn legers op te splitsen. Ferdinand II die werd overigens inmiddels ook niet meer erkend als koning van Bohemen en de opstandelingen die hoopten iemand anders hiervoor te kunnen strikken, bij voorkeur iemand met een eigen militaire machtsbasis, waardoor Bohemen sterker zou staan tegenover de Habsburgers. Maar ja, net zoals de opstandige gewesten in de Nederlanden na 1581 en het plakkaat van Verlatingen hadden gemerkt, bleek dit toch allemaal wel wat lastiger dan gedacht, want de meeste vorsten stonden bepaald niet te springen, wetende dat het accepteren van de Boheemse troon onverhoopt problemen met de Habsburgers zou betekenen. Uiteindelijk werd de kroon aangeboden aan Frederik V, de Calvinistische keurvorst van de Pals. Dat is zeg maar ruwweg het gebied dat in het zuidwesten van het tegenwoordige Duitsland ligt, ten zuiden van wat nu Noord-Rijn-Westfalen is en ten noordwesten van het huidige Baden-Württemberg. Of dit een goede en verstandige keus was, ja, daar kun je over discussiëren. Kijk, van de ene kant was Frederik V een van de belangrijkste vorsten van het Heilige Rooms Rijk, die familiebanden had met een groot aantal adellijke families in heel Europa. En zo zou hij, in theorie althans, een flink aantal allianties tot stand kunnen brengen. Als voorbeeldje, Frederik V was de kleinzoon van Willem van Oranje en dus was de stadhouder van dat moment in de Republiek Maurits zijn oom. De zus van Frederik V, die was getrouwd met de keurvorst van Brandenburg. En Frederik zelf was getrouwd met de dochter van de koning van Engeland. Dus nogmaals, in theorie zou dit dus een grote hoeveelheid militaire en of financiële steun vanuit Brandenburg en de twee machtigste protestantse landen van Europa, de Republiek en Engeland, kunnen betekenen. Maar van de andere kant was de keuze voor Frederik V ook nogal risicovol. Frederik V had namelijk weinig tot geen ervaring met oorlog voeren en bovendien was zijn eigen bezit geografisch gezien enorm versnipperd. De Pals bestond eigenlijk uit twee hoofdgebieden, de Rijnpals en de Opperpals, maar die twee sloten niet op elkaar aan. En dat betekende dus ook dat de Pals militair gezien bijzonder lastig te verdedigen was. En dat maakte Frederik V dus enorm kwetsbaar voor aanvallen. En daarnaast was Frederik V weliswaar financieel gezien zeker niet onbemiddeld, maar hij had in de verste verte niet de financiële mogelijkheden die de Habsburgers hadden. Maar goed, steun van buitenaf was dus eigenlijk cruciaal voor de Boheemse opstandelingen, maar helaas viel die nogal tegen. Eigenlijk kwam het erop neer dat toen puntje bij paaltje kwam, geen enkel ander land of vorstendom zin had om Bohemen te steunen. Niet dat er geen sympathie was voor de Bohemers, dat zeker wel, maar niemand had trek in oorlog met de Habsburgers. Alleen vanuit het al eerder genoemde Italiaanse hertogdom Savoie kwam enige steun en de enige grootmacht die openlijk Bohemen steunde was het Ottomaanse Rijk, waar men altijd bereid was om mogelijkheden die de macht van de Habsburgers zouden verkleinen te steunen. De Ottomanen die zonden echter geen troepen, dus ja, heel erg veel hadden de Bohemers hier ook weer niet aan. Wel waren er een aantal Ottomaanse vazallen, zoals de semi-onafhankelijke prins van Transylvanië van dat moment, de Calvinist Gabor Bethlen, die een uitgelezen kans zagen om hun eigen positie tussen het Ottomaanse en Habsburgse Rijk in te versterken. Gabor Bethlen viel daarom met een leger de Hongaarse gebieden van Ferdinand II binnen. Ferdinand II overigens, die was intussen ook tot Heilig Rooms-keizer gekroond, maar zijn positie was bepaald niet grandioos in de eerste maanden van 1619. De Boheemse opstandelingen waren in het voorjaar van dat jaar opnieuw in het offensief gegaan en belegerden in de zomer zelfs even Wenen. En een ander leger, onder de al eerder genoemde van Mansveld, probeerde intussen de laatst overgebleven katholieke steden in Tsjechië in te nemen. Het zag er slecht uit voor Ferdinand II dus, maar op 10 juni kwam de ommekeer toen tijdens de slag bij Zablati het leger van Mansveld werd verslagen door de graaf van Bucquoy. Niet alleen was dit de eerste grote overwinning voor de Habsburgers in de oorlog, het had ook tot gevolg dat het protestantse leger voor Wenen zich hals over kop moest terugtrekken. Daarmee was het gevaar echter nog niet geweken, want de Transylvanische prins Gábor Bethlen die rukte gevaarlijk snel op naar Wenen en bovendien werd een verdere opmars naar Bohemen gestuit toen de Habsburgers een nederlaag leden bij Dolmy Vestunice. Ferdinand II zat dus nog steeds behoorlijk in het nauw en zag geen andere uitweg dan hulp te vragen aan de Katholieke Liga en aan zijn familie in Spanje. Dat deed hij overigens zeker niet van harte. De Spanjaarden bijvoorbeeld, die wilden best helpen, maar Ferdinand II wist ook dat Spanje heel andere belangen had, zoals de strijd tegen de barbarijse zeerovers, en dat men in Spanje dus waarschijnlijk weinig zin had om Oostenrijk te gaan steunen. Spanje stuurde desondanks wel troepen. En steun vragen aan de Katholieke Liga deed Ferdinand II al helemaal niet graag, want die werd geleid door de hertog van Beieren, waarmee de Habsburgers zoals gezegd al jaren een matige relatie hadden. Hem om hulp vragen voelde ongetwijfeld als een kleine vernedering en zou het prestige van de hertog van Beieren flink vergroten. Maar ja, het punt was, uiteindelijk had Ferdinand II weinig keus. De Katholieke Liga bracht een leger van zo'n 25.000 man op de been onder leiding van de in Waals-Brabant geboren Johan het Cerclaas, een zeer vroom katholiek die een lange staat van dienst had en onder andere had gediend in het Spaanse leger in de Nederlanden, in de katholieke legers tijdens de Franse godsdienstoorlogen en aan de zijde van de Habsburgers tegen de Ottomanen had gevochten. Oftewel, dit was een zeer ervaren veldheer. Voor de Bohemers zag het er dus allemaal niet geweldig uit. Al helemaal niet toen een van de laatste potentiële bondgenoten, de Evangelische Unie, besloot om neutraal te blijven. Ook dit was een beslissing die ingegeven was door de politiek-strategische realiteit van dat moment. De Evangelische Unie had sowieso al de beschikking over veel minder troepen dan de Katholieke Liga, en tegen de gecombineerde militaire macht van een Spaans leger, een Habsburgs leger en het leger van de Katholieke Liga konden ze simpelweg niet op. Zeker niet toen bleek dat vanuit de Republiek en Engeland geen steun zou komen. Sterker nog, de protestantse keurvorst van Saksen die koos zelfs openlijk partij voor de Habsburgers en verklaarde de oorlog aan Bohemen, hopend dat hij daarbij zijn eigen grondgebied zou kunnen uitbreiden. Een volgende klap voor de opstandelingen in Bohemen was toen in de zomer van 1620 de protestantse opstand in Oostenrijk definitief werd neergeslagen. Het net rondom Bohemen begon zich langzaam maar zeker te sluiten. Vanuit het zuiden en westen vielen katholieke legers het gebied binnen en vanuit het noorden ook de hertog van Saksen. Op 8 november 1620 vond de beslissende slag plaats, de slag op de Witte Berg, iets buiten Praag. De protestanten hadden het geografisch voordeel door zich op de heuvel te positioneren, maar de katholieken waren met veel meer en veel ervarener soldaten. Binnen een uur was de slag beslist, toen eerst de protestantse cavalerieeenheden op de vlucht sloegen en daarna onder het voetvolk paniek uitbrak. Duizenden werden tijdens hun vlucht gedood of gevangen genomen. De katholieken boekten een beslissende overwinning en hadden zelf slechts enkele honderden slachtoffers te betreuren. Toen Frederik V in Praag het nieuws van de nederlaag hoorde, vluchtte hij meteen de stad uit. En dat deed hij zo snel dat hij daarbij de Boheemse koningskroon en een groot aantal geheime documenten achterliet. Aangezien Frederik de Vijfde nauwelijks een jaar koning was geweest, kreeg hij al snel de denigrerende bijnaam de Winterkoning. Niet veel later marcheerde het katholieke leger Praag binnen en was het tijd voor de afrekening. De godsdienstvrijheid voor de protestanten kwam ten einde, 27 leiders van de opstand werden terechtgesteld samen met honderden anderen en meer dan de helft van het land dat voorheen in handen van protestantse edelen was geweest, kwam in handen van Ferdinand II of officieren in het katholieke leger. De Universiteit van Praag kwam bovendien onder leiding te staan van de geestelijke orde der Jezuïeten en honderdduizenden mensen sloegen op de vlucht. Als gevolg van dit alles stortte de economie in Bohemen in de maanden en jaren daarna volledig in. En dit was nog maar het begin. Want in de jaren daarna werden in opdracht van Ferdinand II alle protestantse steden gezuiverd en kregen een katholiek stadsbestuur. De Boheemse adel werd voor de keuze gesteld, ofwel katholiek worden, ofwel verbannen worden. Tegelijkertijd werd het principe van het gekozen koningschap in Bohemen afgeschaft. Vanaf dat moment werd dat koningschap simpelweg erfelijk. De macht van de koning werd bovendien verder verstevigd doordat bepaald werd dat de koning als enige het recht had om mensen in de adel te benoemen. En ook werd het Duits als taal officieel gelijkgesteld aan het Tsjechisch. Ferdinand II was dus niet alleen bezig met een strikt religieuze reorganisatie, maar ook politiek gezien maakte hij van de gelegenheid gebruik om zijn eigen macht uit te breiden en veilig te stellen. De protestanten die waren met dit alles natuurlijk de grote verliezer. En daarnaast vooral ook de winterkoning, Frederik de Vijfde. Die raakte namelijk niet alleen Bohemen kwijt, zijn thuisgebied, de Pals, werd binnengevallen door een Spaans leger dat al snel een flink aantal steden innam. Intussen stelde Ferdinand na de overwinning in Bohemen ook elders orde op zaken. Gábor Bethlen had de nodige successen geboekt in de Hongaarse gebieden die van de Habsburgers waren, maar met steun van de koning van Polen, die een al te grote uitbreiding van Transylvanisch grondgebied als een bedreiging beschouwde, werd ook hier orde op zaken gesteld. Kijk, wat het natuurlijk is. Uiteindelijk was de prins van Transylvanië ook maar een relatief kleine speler die vooral zijn eigen positie tussen het Ottomaanse Rijk en de Habsburgers wilde veiligstellen en daarbij vooral profiteerde van het feit dat de aandacht van Ferdinand II vooral op Bohemen gericht was. Toen Ferdinand II de Boheemse opstand had neergeslagen en zich volledig kon gaan richten op de dreiging van de prins van Transylvanië, koos Gábor Bethlen al snel eieren voor zijn geld. Een vredesverdrag werd getekend waarbij bepaald werd dat in Hongarije godsdienstvrijheid zou blijven gelden voor protestanten en Gábor Bethlen kreeg bovendien enkele grenssteden. Voor hem was dit een prima deal en voor Ferdinand II was het op papier weliswaar een kleine nederlaag, maar wel eentje die in één klap de dreiging vanuit die hoek ongedaan maakte. Bovendien verloren de protestanten wederom een bondgenoot en zo bekeken was het vredesverdrag toch vooral ook wel een overwinning voor Ferdinand II. Ook elders boekte Ferdinand successen. In Zwitserland, in het gebied wat nu min of meer de grens tussen Italië en Zwitserland vormt, was ook onrust ontstaan na de opstand in Bohemen. Want ook daar waren de protestanten in verzet gekomen. De Zwitsers hadden tot die tijd min of meer zichzelf bestuurd, maar de Habsburgers die achtten het gebied van groot strategisch belang omdat het de verbinding vormde tussen de Spaans-Habsburgse bezittingen in Italië en de Habsburgse gebieden in Oostenrijk. En dus werd een leger die kant uitgestuurd met de opdracht het protestantisme voor eens en voor altijd uit te roeien in het gebied. Dit eindigde ermee dat honderden protestanten werden afgeslacht en het gebied werd bezet door de Habsburgers. En hiermee kwam eigenlijk een einde aan wat later gezien is als de eerste fase van de Dertigjarige Oorlog. En de conclusie is eigenlijk heel erg simpel. Ferdinand II en de katholieken hadden een klinkende overwinning behaald. In feite zou hiermee de oorlog beëindigd moeten zijn, maar het tegenovergestelde gebeurde juist. Want in de maanden en jaren daarna zou deze juist uitgroeien tot een wereldwijd conflict. En daar zijn een aantal redenen voor. Ten eerste had dit voor een belangrijk deel te maken met de houding van Ferdinand II zelf. In de nasleep van de overwinning op Frederik V bepaalde Ferdinand dat de winterkoning min of meer verbannen werd en dat al diens bezit verbeurd werd verklaard. In feite kwam dat neer op een totale vernedering van Frederik V. Of dat slim is, ja, daar kun je over discussiëren. Ferdinand II had er ook voor kunnen kiezen om zich grootmoedig op te stellen en Frederik V te vergeven. De winterkoning zou zich dan hebben teruggetrokken in de Pals, ongetwijfeld gekwetst door zijn nederlaag, en in elk geval een heel stuk minder machtig dan voorheen, waardoor hij eigenlijk geen bedreiging meer zou vormen. Goed, dat zou natuurlijk wel betekenen dat de Pals gewoon protestants bleef en dat het protestantisme daar niet zou worden uitgeroeid, maar de kans dat Frederik V het ooit nog in zijn hoofd zou halen om de strijd aan te binden met de Habsburgers, ja, die was in feite natuurlijk min of meer nul. Ferdinand II wilde echter doorpakken en het ijzer smeden nu het heet was. Dit was het moment om zijn macht als keizer te vergroten en het protestantisme, in elk geval de Pals, de genadeklap te geven. En compromissen sluiten hoorde daar wat hem betreft niet bij. Vanuit Ferdinand II's perspectief valt hier misschien wel iets voor te zeggen, maar dit had wel een aantal grote gevolgen. Want doordat hem nu alles werd afgenomen, had Frederik V eigenlijk geen enkele andere optie dan de strijd voortzetten. En dat had nog een ander gevolg, want veel protestanten bleven hierdoor bovendien in de winterkoning een soort baken van verzet tegen Ferdinand II en de Habsburgers zien. En niet alleen dat, veel andere vorsten in het Heilige Roomse Rijk, die waren ook helemaal niet zo blij met de totale overwinning van Ferdinand II en de manier waarop hij die uitbuitte, omdat zij ook wel zagen dat de macht van de keizer nu in korte tijd wel heel erg aan toenemen was. En die vorsten waren dus simpelweg bang dat de keizer ook zomaar zou kunnen besluiten om zich tegen hen te keren. Het feit dat Ferdinand II de hulp had ingeroepen van een Spaans leger zat velen ook niet lekker. Want ja, het zag er toch allemaal niet zo heel fraai uit dat Ferdinand II een buitenlands leger had laten komen om het gebied van een van zijn eigen vazallen in te nemen. En nogmaals, veel vorsten die waren toch bang dat hij dit ook bij hun zou kunnen doen. En in feite kun je dit alles ook gewoon breder trekken naar de internationale context. Rond deze tijd liep het 12-jarig bestand tussen de Republiek en Spanje af. En aan beide kanten zag men in de situatie in het Heilige Roomse Rijk van dat moment eigenlijk wel een reden om na 12 jaar wapenstilstand toch weer te gaan vechten. De Spanjaarden die hadden natuurlijk een aantal enorme overwinningen geboekt en bovendien gezien hoe hun Habsburgse familieleden eigenlijk een totale overwinning hadden geboekt op de protestanten. En de Spanjaarden die hoopten dat te kunnen uitbuiten door samen op te trekken tegen de Republiek. In de Republiek was de angst juist heel groot dat een sterke katholieke buur onder leiding van Ferdinand II samen met Spanje een veel te sterke tegenstander zou worden. En die angst in de Republiek die was ook niet geheel ongegrond, want in 1621 namen de Spanjaarden het stadje Gulik in, dat de Republiek na de Gulikskleefse successieoorlog had verworven, en ook daarna boekten de Spanjaarden enige militaire successen. En zo werd die 80-jarige oorlog dus eigenlijk een onderdeel van de 30-jarige oorlog. Maar niet alleen in de Republiek keek men met argusogen naar de overwinning van Ferdinand II. Want ook in Frankrijk was men helemaal niet blij met de ontwikkelingen in het Heilige Roomse Rijk. De Fransen voelden zich al bedreigd doordat in het zuiden de Spaanse Habsburgers zaten. Als nu ook nog eens de Habsburgers in het Heilige Roomse Rijk zoveel meer macht zouden krijgen, dan was dat enorm bedreigend voor Frankrijk, zo vond men. En dus steunden de Fransen op grote schaal de tegenstanders van de Habsburgers. Dat Frankrijk zelf katholiek was en dat nota bene de belangrijkste politieke adviseur van koning Lodewijk XIII een kardinaal was, namelijk kardinaal Richelieu, was daarbij van ondergeschikt belang. Politiek-strategische overwegingen waren veel belangrijker. Tot 1628 steunde Frankrijk de tegenstanders van de Habsburgers vooral financieel, maar vanaf dat jaar ging Frankrijk ook militair gezien meedoen met de oorlog. En zo moet je dus eigenlijk gewoon wel concluderen dat de Habsburgers de eerste fase van de oorlog weliswaar glorieus gewonnen hadden, maar dat die glorieuze overwinning en de manier waarop ze die afhandelden eigenlijk ertoe leidde dat die eerste fase van de oorlog nog maar het begin was. Een andere reden waarom de oorlog niet stopte had te maken met de samenstelling van legers in deze tijd. De Dertigjarige Oorlog was namelijk de laatste grote oorlog waarin op grote schaal gebruik werd gemaakt van huursoldaten. Heel even in het kort, zo'n beetje na de grote pestepidemie van de 14e eeuw was het gebruikelijk geworden dat legers over het algemeen bestonden uit huursoldaten. Voor die tijd bestonden legers voor een belangrijk deel uit edellieden en hun gevolg die vanwege banden van trouw moesten vechten voor hun koning. Ik simplificeer het nu even wat, maar daar komt het in essentie op neer. In de loop van de 17e en 18e eeuw zouden staten hun macht zo ver uitbreiden dat er door de staat georganiseerde legers zouden ontstaan. Maar in die tussenliggende periode werden oorlogen uitgevochten door legers die eigenlijk gewoon bestonden uit professionele beroepssoldaten die simpelweg in dienst traden van diegene die hen wilde betalen. Het cruciale punt in deze is natuurlijk, deze soldaten hadden van oorlog hun beroep gemaakt. Zij hadden alleen werk als er oorlog was. En dus hadden zij er alle belang bij dat conflicten zo lang mogelijk duurden. Wat hier bovendien nog eens bij komt, is dat de meeste vorsten helemaal niet genoeg financiële middelen hadden om zulke dure huurlegers langere tijd te betalen. En dat had eigenlijk twee gevolgen. Ten eerste, om toch aan voldoende geld te komen, kregen die soldaten meestal toestemming om waar ze ook gingen de boel leeg te plunderen. Voor de bevolking van die gebieden was dat natuurlijk dramatisch. Tweede gevolg was dat die vorsten, omdat ze uiteindelijk gewoon vaak te weinig geld hadden, ook niet in staat waren om echt hun wil aan die legers op te leggen. Maar ja, vorsten waren wel gedwongen om die legers zo lang mogelijk in dienst te houden. Want ja, stel vorst A heeft een leger huursoldaten in dienst, maar hij besluit dat hij niet langer wil vechten of betalen. Nou ja, dan gaan die soldaten natuurlijk gewoon naar vorst B. Vorst A die was dan zijn leger kwijt en het gebied van vorst A was dan opeens enorm kwetsbaar. Dus om niet aangevallen te worden, moesten vorsten een leger hebben. Maar om een leger te hebben, moesten ze geld hebben om dat te betalen. Zoals gezegd, dat hadden vorsten vaak niet, dus gaven ze die soldaten maar toestemming om te plunderen. Het punt is natuurlijk, je kunt een bepaald gebied natuurlijk maar zo vaak plunderen. Dus wat je ziet gebeuren is dat in de loop van de oorlog steeds meer gebieden bij die oorlog betrokken worden, puur met het idee om daar te plunderen. Nou ja, in die andere gebieden van, ik noem maar wat, vorst C had men dat natuurlijk ook weer door. Dus vorst C ging vervolgens ook een huurlingenleger werven om zich te kunnen verdedigen. Nou ja, om een lang verhaal eigenlijk kort te maken, op deze manier ontstond een soort vliegwieleffect van elkaar versterkende factoren. Tel daarbij op dat er op een gegeven moment allerlei legers uit het buitenland binnenvielen, zoals uit Zweden en Frankrijk. En het gevolg is een jarenlange oorlog met miljoenen doden en een vernietigend effect op veel gebieden in het Heilige Roomse Rijk. Maar dat is iets voor een andere keer. Ik hoop dat ik je in deze aflevering een goed beeld heb kunnen geven van de oorzaken van en de aanloop na de Dertigjarige Oorlog, het verloop van de eerste fase hiervan en hoe deze oorlog kon uitgroeien tot een enorm wereldwijd conflict. Mocht je meer over dit onderwerp willen weten, ik heb voor deze aflevering veel gehad aan het boek De Dertigjarige Oorlog van Dick Harrison. Heb je nog vragen, opmerkingen, tips of tops of heb je een suggestie voor een onderwerp? Stuur me dan een DM via Facebook of Instagram, mail naar geschiedenismetsjaak@outlook.com of laat een opmerking achter via Spotify. Los hiervan vind je op Facebook en Instagram wat plaatjes ter ondersteuning van hetgeen ik in deze aflevering verteld heb en een link naar beide pagina's vind je in de show notes. Vind je Geschiedenis met Sjaak een leuke podcast? Geef me dan een 5-sterren rating. En wil je de show steunen, dan kan dat via fooiepot.com/geschiedenismetsjaak. Fooiepot met een D. En je vindt ook hiervan een link in de show notes. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel veel dank voor het luisteren. En in de volgende aflevering zal een enorme hongersnood uit de 19e eeuw centraal staan, die aan honderdduizenden mensen het leven heeft gekost en volgens sommigen zelfs genocidale trekjes had. Nogmaals dank voor het luisteren en tot dan!